Gemeente, namens de kerkenraad eerst de volgende afkondigingen. Allereerst een vreugdevolle mededeling tot vreugde van de kerkenraad hebben de beide broeders, broeder De Ruiter en broeder Brak, hun benoeming tot diaken, respectievelijk kerkvoogd, mogen aanvaarden. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En die dankbaarheid mogen we straks ook verwoorden voor de Heere. Indien u bezwaren heeft tegen de benoeming van deze broeders op grond van belijdenis en wandel, kunt u tot dinsdagavond schriftelijk gemotiveerd uw bezwaar indienen bij de kerkenraad en van argumenten voorzien. Afkondiging van heel andere aard. De paasbrodenactie komt eraan. In de voorkerk liggen aparte bestellijsten. Deze zijn bedoeld om mee naar huis te nemen en in de familie, vrienden of kennissenkring uit te delen om paasbroden te laten bestellen. En let goed op, degene die de grootste bestellijst voor 7 april inlevert, dus met het hoogste bestelbedrag, die krijgt van ons, en daar hoor ik dan niet bij, dat zal de activiteitencommissie zijn, denk ik, een verrassing. Dus u wordt aangespoord om zoveel mogelijk paasbroden of zelf te bestellen en in te vriezen, dat kan ook, of in de vrienden- en kennissenkring uit te delen. Doe uw best, zou ik zeggen. Tot slot de collectes. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij. Deze collecte, als ook de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang, van harte aanbevolen. Tot zover. Laten we samen de dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen Psalm 25, vers 2 en vers 4. In het vervolg van deze lijdensweken willen we stilstaan bij de figuur van Petrus, wat hem overkwam, welke plek hij heeft in de lijdensgeschiedenis van Jezus. We zullen het vanmorgen horen als Jezus hem zijn plek wijst achter hem. We gaan zingen Psalm 25, tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het vierde is, Heere, goedheid kent geen palen, kent geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25, 2 en 4.
Thank you.
psalmen zijn uitgekozen rond het thema navolging. Daar zal het vanmorgen ook over gaan. Vandaar dat we nu gaan zingen psalm 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen. Psalm 119 vers 88, wij zingen dat naar de lezing van de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen uit de schriften, uit het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 16, de versen 13 tot en met 25. Matteüs 16 is de schriftlezing, vers 13 tot en met 25. Waar wij het volgende lezen, Matteüs 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde zij: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde zij tot hem: zalig zijt gij, Simon, bar, betekent zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen of in te wijden dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, Jezus, zich omkerende, zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want ge verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Tot zover de schriftlezing. We staan vanmorgen stil bij de versen 21 tot en met 23, waarvan ik de kern voorlees. Dat is vers 23, waar Jezus zegt tegen Petrus: ga weg achter mij. Laten wij voor alle dingen samen Gods aangezicht zoeken en hem bidden om zijn rijke zegen. Laten we bidden. Ontvang onze dank, Heere, trouw en trouwe houdende God, dat u deze dag aan ons geeft. De lentetijd is gekomen, de zangtijd is aangebroken. Het leven in de natuur bot uit, bloeit open. En over de aarde ligt de glans van de zon die u geeft tot vrolijkheid van de mensen. We worden er blij van als we om ons heen zien hoe de lente de winter veroverd heeft en het alles heen gaat naar het volledig uitkomen van dat wat in de knop al leeft. Laat dat teken wat u ons al gaf voordat we hier naartoe kwamen, laat dat teken vanmorgen houvast bieden voor ons allemaal. Dat wat in de knop aanwezig is, dat u dat laat uitbotten onder uw zegen. En al zou er helemaal niets aan leven te vinden zijn in ons persoonlijk leven, al zouden we helemaal geen betrekking op u hebben, al zou het evangelie van Jezus ons vanmorgen koud laten, Dan nog bevinden we ons in de lichtkring van het woord. Bevinden we ons in de werkplaats van de Heilige Geest. In de ruimte waar u de eeuwen door gewerkt hebt. Tussen deze muren liet u de Heilige Geest komen en daar vonkte het van liefde, van u en liefde tot u. Maak ons hart gaande vanmorgen, Heren, als we de woorden van de preek horen, als we u kennen mogen, dat we eten en drinken, als we dat hier komen halen, dat we toegerust weer naar huis gaan. Want u weet als geen ander hoe zwaar het leven ons kan vallen, ook het leven met u. Niet omdat u tegenvalt, oh nee, maar omdat we onszelf dagelijks tegenvallen. Omdat we onszelf niet in de hand hebben soms. En wat komt er dan niet los van binnen, wat soms de uitweg vindt naar buiten. We bidden, Heren, laat opnieuw uw genade verrassen. Laat opnieuw de Heer Jezus Christus voor ons de meest kostbare persoon zijn waar we ons hele hebben en houden en hebben toevertrouwd. Leer ons opnieuw wat het is om u na te volgen en dagelijks ons kruis op ons te nemen, onszelf te verloochenen en achter u te komen. De meest gezegende plek. Als we u voor de voeten lopen met ons eigen leven, bidden wij dat we vanmorgen gecorrigeerd zullen worden door de preek. Niet door de dominee, maar door de preek, door de boodschap die hij namens u over mag brengen. En dat ons u voor de voeten lopen veranderen mag in het u navolgen. We bidden, Heren, dat we met die luisterhouding zullen luisteren. Dat we zelf niets te bieden hebben, maar dat we het helemaal van u moeten hebben. Zult u ons dan teleurstellen vanmorgen, Heren? Geef ons genade om te zien dat u het bent in wie het leven te vinden is. Al zijn we nog zo ver bij u vandaan, al zijn we nog zo koud en ongevoelig, laat ons zien dat u het bent die met één woord te spreken ons leven binnenkomt en er ook nooit meer weggaat. We bidden voor onze jongeren. Houd u ze vast in een stormachtige tijd. We danken u dat ze ook vanmorgen de weg gevonden hebben naar de kerk. Misschien denken ze wel eens, wat doe ik er? Ik zit mijn tijd uit. Ik doe het voor mijn ouders. Ik doe het voor mijn vrienden. Ik doe het voor andere gemeenteleden, omdat het zo snel opvalt als ik er niet ben. Toch bidden we, Heren, dat ze vanmorgen het mogen meemaken dat u ook hun hart wil hebben. Een hele leven. En dat het echte geluk niet in ons en niet in deze tegenwoordige tijd te vinden is, maar in het kennen van u en liefhebben van u. Geef dat ze zo tot hun echte bestemming mogen komen. We bidden voor de ouders die hun kinderen opvoeden tot volwassenheid. Wees ze nabij. Help ze, Heren, om dagelijks de roeping te beantwoorden, om onze kinderen van u ontvangen, u toe te wijden, met vallen opstaan. Maar geef dat het verlangen mag branden in ons hart, het vuur, om zo het vuur bij anderen aan te steken, dat het goed is om u te dienen. We bidden voor hen die geen kinderen hebben. Zegen ook hen, Heren, als ze in het huwelijk elkaar mogen ondersteunen en mogen wapenen ook. Geef dat het huwelijk goed mag zijn, opdat u het middelpunt vormt. En als we niet tot een huwelijk kwamen, dan bidden we ook, Heren, dat u in die weg die we alleen gaan, ons nabij zult zijn, ons zult ondersteunen, ook als het voor ons altijd of soms een kruis kan zijn. Heren, zegen ons in alle omstandigheden. Als we ziek zijn, langdurig ziek zijn, meeluisteren zondag aan zondag, omdat we de weg naar de kerk al maanden niet meer kunnen vinden. We denken aan Karin en aan Wim. Heren, wees ze nabij. Zorg u voor hen, zoals geen mens het kan. We danken u van harte, Heren, dat we in onze voorbeden ook de dank mogen verwoorden dat in de achterliggende week de broeders Brak en de Ruiter vrijmoedigheid van u ontvingen om ja te zeggen. Wat hebben we erop gehoopt en naar verlangd als kerkenraad, als gemeente? En nu is het zover. Mochten ze hun ja-woord vrijmoedig geven om hun gaven als kerkvoogd, als diaken te besteden voor uw gemeente. We danken u, Heren, dat u jonge broeders roept. En als u ze roept, zult u ze ook bekwaam maken. En we bidden dat u met de roeping ook de jaren door bekwaam makende genade zult geven. Wees ook met hen die ze omringen, hun vrouwen, hun gezin. Geef ook dat zij in deze weg tot steun mogen zijn. We bidden, Heren, niet alleen voor de gemeente, voor het welzijn van de gemeente, maar we denken ook aan de wereld om ons heen. Waar iedere week weer het nodige gebeurt, wat ons in beroering brengt. Dichtbij, ver weg, aanslagen in Londen, verijdelde aanslagen in Europa. We bidden, Heren, gedenk allen die getroffen zijn door geweld, door terreur. Ontferm u over hen die treuren. We bidden ook voor hen die vervolgen. U hebt het ons zelf geleerd, Heere Jezus, dat we hen die vervolgen mogen opdragen aan u. Of u hen bekering wilt geven. Zodat ze als Paulus des te beter gebruikt kunnen worden voor de verbreiding van het evangelie. Laat uw koninkrijk zo komen. We bidden ook voor uw volk Israël. U hebt rijke beloften in uw woord voor dit bijzondere volk opgeborgen. En u hebt ze aan uw gemeente bekendgemaakt om erop te pleiten. Om er in het gebed mee bezig te zijn. Om te letten op dat wat er gebeurd is, de achterliggende decennia. En wat er gebeuren zal. Geef ons oog en hart voor uw volk. We bidden, Heren, dat we als gemeente, zoals Paulus dat bad voor de gemeente van Efeze, mogen groeien in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat de liefde van u, die al ons verstand te boven gaat, het geheim mag zijn waarom ons leven draait en waarom wij lid zijn van de gemeente. Zie ons aan in uw lieve Zoon en laat het vanmorgen goed mogen zijn, omdat u zichzelf aan ons wegschenkt. Hoor ons in de naam van uw Zoon alleen. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 139, vers 1 en 14. Psalm 139, we zingen vers 1. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e, doe mij met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en 14. Gemeente, boven de preek staat geschreven onderwijs op Jezus' lijdensweg. Onderwijs op Jezus' lijdensweg. We letten op twee gedachten vanmorgen. In de eerste plaats, Petrus corrigeert Jezus. En in de tweede plaats, Jezus corrigeert Petrus. Petrus corrigeert Jezus. Jezus corrigeert Petrus. Gemeente, het is een heftig gedeelte als je het op je in laat werken. Want er gebeurt nogal wat. Ja, je kunt zeggen, Jezus, en dat zal Petrus ook wel gedacht hebben, Jezus heeft het zelf uitgelokt. Hij was het dan toch maar die erover begon. Over lijden en over sterven, over veel lijden. We hebben dat woordje gelezen, wat in vers 21 staat. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Hebben we niet zomaar even en passant meegedeeld, al wandelend. Maar hij heeft ze ingewijd, deelgenoot gemaakt van wat hem te wachten staat. En dat is nogal wat. Zeker als je er toch wel andere gedachten bij had. Bij hoe het zou gaan met Jezus. Kijk, dat laatste wat Jezus ook gezegd heeft, dat hoorden ze niet eens meer. Dat hij opgewekt zou worden op de derde dag. Het eerste bleef hangen. Lijden en sterven. Vernederd worden dus, tot en met. Het moet ook onverteerbaar geweest zijn, denkt u niet? Denken jullie niet, jonge mensen? Het moet onverteerbaar geweest zijn voor die discipelen. Ze hebben net uit de mond van Petrus gehoord, Jezus heeft het ook gehoord, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zei niet, ho ho. Maar Jezus heeft die wondermooie belijdenis onderstreept en gezegd, Petrus, dat heb je niet van jezelf. Die belijdenis, die komt rechtstreeks uit de hemel. Mijn Vader in de hemel, die heeft die geopenbaard. Dit is taal naar Jezus' hart. Ja, en dan van toen aan, met andere woorden, op dat moment, net na die belijdenis van Petrus, moeten we niet overheen lezen. Het wordt heel sterk aan elkaar gekoppeld. Na dat machtige hoogtepunt, ineens de afgang, de vernedering. Hoe kan dat nou, Jezus? U geeft er zo hoog van op dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. En dan gaat u zeggen dat u moet lijden en dat u moet sterven. Ja, en dat betekent natuurlijk ook dat er ook wel iets voor de discipelen te wachten staat. Dat kun je op je vingers narekenen. Kijk, als Jezus nou de koning zou zijn, hij een troon zou krijgen in Jeruzalem, ja, dat betekent natuurlijk ook iets voor zijn gevolg, voor zijn discipelen. Dat is de weg van de promotie. Maar nu gaan ze de weg van de degradatie. Afgang. Lijden. Sterven. Vernederd worden. Vertrapt worden. Naar de kant geschoven. En dat door overpriesters en schriftgeleerden. Ik probeer u een beetje mee te laten denken. Met hoe die discipelen het gevoeld hebben. Toen Jezus begon te spreken, toen Jezus ze begon in te wijden in het geheim van zijn lijden. Ja, en dan moesten ze ook nog ervoor oppassen. Nou, sterker gezegd, ze mochten er niet over praten dat Jezus de Messias, de Christus was. Hij verbood het hen, staat er in vers 20. Die discipelen, die moeten ze voortdurend dus op hun tong bijten. Ze moeten zich inhouden. Ze mogen zich niet uitspreken. Ja, en eentje die kan dat heel lastig. Ja, die ene, die kennen we allemaal. Dat is natuurlijk weer Petrus. Impulsief. Tot en met. Het hart op de tong. Dat was natuurlijk net zo, hè, toen die belijdenis Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Uit zijn mond kwam. Toen was hij de eerste. Ja, en nu weer. Ja, er moet er één de eerste zijn. Wat Petrus zegt, denken de anderen. Het komt eruit. Heel rechtstreeks. Dat is heftig, gemeente. Want daarmee zegt hij heel wat. Daarmee gaat hij rechtstreeks in tegen wat Jezus zegt. U moet lijden en sterven. Hoe bedoelt u? Dat heeft Jezus gezegd, hè? Ik moet lijden en sterven. Nou, dat was natuurlijk de bottleneck. Hoezo moet? Van wie moet u dat? Moet u dat van uw vader? Moet u dat van de oud-testamentische profetie die vervuld moet worden? Jezus moest lijden en sterven. Gemeente, weet u waarom? Jezus voelde zich ertoe geroepen. Ertoe gedrongen om te lijden en te sterven. Het was zijn verlangen zelfs. Om de wil van zijn vader te doen. En de wil van zijn vader was dat er één zou zijn in de geschiedenis. Die over zou doen wat Adam niet kon en niet deed. Gehoorzamen tot elke prijs. Tot het einde. Ja, en dat kan Petrus niet aanhoren, gemeente. En misschien staat u wel een beetje verbaasd. U zegt, hoe kan dat nou? Uit één mond, prachtige belijdenis. En uit diezelfde mond, ho eens even. Heren, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Hoe kan dat nou? Uit één hart verzet tegen Jezus, terwijl die net zichzelf overgeeft aan Jezus. Ja, dat kan dus blijkbaar. Eén hart. Taal van de liefde. De taal van verzet. Herkenbaar? Taal van de overgave van harten. En tegelijk de taal van het niet willen. Hoe durft Petrus, zegt u. Jonge mensen, dat moet jij eens doen. In de klas. Je leraar tot de orde roepen. Dat is de omgekeerde wereld, hè? Stel je voor, je zit in de klas. En je leraar zegt iets waar je het niet mee eens bent. En je loopt naar hem toe. En je zegt, docent, nou, ik zal maar geen namen noemen. Kom eens even mee. Even de gang op. Ik heb wat te zeggen tegen u. En je valt hem aan. Nou, die docent die voelt zich afgaan voor de klas. Wat is dat nou? Een leerling die mij de les gaat lezen? En die leraar, ja, misschien ook wel een beetje terecht. Die wordt boos en geërgerd en die zegt, op je stoel jij, wat denk je wel niet? Wat gebeurt hier, gemeente, op de Leidersweg? Petrus neemt Jezus apart. Komt u eens even, meester. Kijk maar. Petrus hem tot zich genomen hebben. Dat betekent dat hij even onder onsje met Jezus pleegt. Hij neemt hem apart en hij zegt, niet op een vriendelijke manier, maar op een bestraffende, corrigerende manier. Heren, dat is dan het respect wat hij nog heeft. Meester, dat bent u en dat blijft u. Maar u hebt het hier toch echt bij het verkeerde eind. U zit op een verkeerd spoor. Letterlijk op een verkeerd spoor. Niet op het spoor van het lijden moet u gaan, maar op het spoor van de opgang. En dat wil ik u toch gezegd hebben. U bent abuis, Jezus. Heere, wees u genadig. De Engelse vertaling zegt, God forbid. Dat betekent eigenlijk, God zal dit verhoeden. Dit gaat niet gebeuren. Dit mag niet gebeuren. Proeft u het onbegrip, gemeente, bij Petrus? Hij kan er niet mee overweg dat Jezus de weg van het lijden kiest als zijn weg. Het kan ook wel anders, volgens Petrus. Ja, en als het anders kan, dan betekent dat ook dat het voor hem er anders uit gaat zien, natuurlijk. Wat hoopt Petrus nu, gemeente? Wat is nou de kern van dit gedeelte? Petrus hoopt Jezus achter zich te krijgen. Hij probeert hem in te winnen. Voor zijn visie, voor zijn standpunt. En als hij Jezus achter zich heeft, kan hij zelf de weg bepalen. Als Jezus volgt, kun jij voorop. Als Jezus zich achter je schaart, kun jij je plannen voortzetten en je idealen. Kun jij je agenda bepalen? Nou, dat klinkt toch wel heel aantrekkelijk, gemeente. Zo'n Jezus, zou u zo'n Jezus niet willen? Een Jezus die je niet voor de voeten loopt, maar achter je staat. Oh, wat willen we graag een Jezus die voldoet aan onze verwachtingen. En wat hoor ik graag een evangelie dat aansluit bij mijn verlangens. Wat houd ik van een God die altijd beschikbaar is. Als ik hem nodig heb en als ik hem niet nodig heb, dan kan ik hem aan de kant schuiven. Hij is wel ergens goed voor, maar op mijn tijd, op mijn manier. Een Jezus die je een duwtje de rug geeft, gemeente. Zo'n Jezus. Is een soort extraatje. Niet te zwaar, niet te moeilijk allemaal. Hij moet je geen strobreedte in de weg leggen, want dan ga je stijgeren. Een Jezus die je een klop op de schouder geeft. Zoiets. Petrus, waar komt dit vandaan, deze woorden van Petrus? Petrus die dus ook gezegd heeft, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, wat zit er achter deze woorden? Wat zit er onder deze woorden? Wat zit er onder ons verlangen om een evangelie te horen, een Bijbel te hebben, een God te belijden die past bij ons? Weet je wat erachter zit? Eronder zit. Zelfbehoud. Zelfbehoud. Zelfhandhaving. En daar weer onder zit de kern egoïsme. Zelfhandhaving, egoïsme. En blijkbaar zit dat zo diep dat ook in het hart van een christen, van een kind van God, van een volgeling, dat de kop opsteekt. In het dagelijkse leven, jonge mensen, jullie die getrouwd zijn of gaan trouwen, bestaan veel relaties uit wat de ander je te bieden heeft. Als de ander jou dat te bieden heeft wat je nou net goed van pas komt, wat past bij jouw idealen en verwachtingen, nou, dan heb je een match, zeggen we dan. Het gaat mis op het moment dat die ander niet voldoet aan je idealen en niet voldoet aan je verwachtingen. En al heel veel huwelijken heeft dat enorm veel schade berokkend. Dat je de ander afmeet aan je eigen idealen en je eigen verwachtingen. Liefde, jawel, maar dan de liefde van het nemen in plaats van het geven. Geestelijk gezien, gemeente, kan het net zo gaan. Jezus prima, kerk prima, Bijbel prima, bidden best, geen probleem, als het maar niet te veel kost. Een Bijbel op maat gesneden, een preek die je niet tegen de haren instrijkt, maar eigenlijk een aai over de bol geeft. Dat je naar huis gaat en zegt, nou, was weer fijn. Het was weer fijn. En je gaat over tot de orde van de dag. Een godsdienst die je uit de broekzak haalt, die tevoorschijn tovert. Op het moment dat je het nodig hebt. Een christelijk sausje over je leven. Niet te diep gaan, niet te diep graven, niet te moeilijk doen. Je haalt het eruit. Het geloof als je het nodig hebt. En verder. Gemeente, op deze manier, dat zult u met me eens zijn, denk ik. Op deze manier hebben we niet zoveel kruid meer om Petrus te gaan beschieten. En dat moeten we dan ook maar niet doen vanmorgen. We kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, als die impulsieve Petrus zijn, dan zijn we snel klaar. En dan gaan we verder. En dan blijven we zelf buiten schot. Die domme Petrus, hoe kan die dat nou niet weten? Wat dwaas dat hij zo tegen Jezus ingaat. Nou gemeente, ik zeg het nog maar een keer, het is niet alleen een fout van Petrus. Wat Petrus zegt, denken de anderen. Hoe weet ik dat? Nou, omdat Jezus in dit gedeelte uiteindelijk in vers 24 tegen alle discipelen een les uitspreekt. En als u nog iets sterker wilt hebben, als u het parallelgedeelte leest, Marcus 8, vers 33, dan beantwoordt Jezus de correctie van Petrus met het oog op alle discipelen. En dan staat er heel letterlijk, Jezus antwoordde terwijl hij zijn discipelen aanzag. Dus Petrus neemt hem apart. En Jezus spreekt alle discipelen daarna aan. Jonge mensen, net als die docent die jij de les leest op de gang. Je komt terug in de zaal, in het lokaal en ze gaan maar zitten. En die docent die richt zich tegen jullie allemaal. Eén leerling die presteerde het om tegen de docent in te gaan. En alle leerlingen krijgen een les van de docent. Dus laten we niet te snel zeggen vanmorgen, dat geldt alleen de Petrussen in ons midden. Paulus heeft het later in de Bijbel over de ergernis van het kruis. En dat is nou precies waar Petrus en waar wij ons aan storen, aan ergeren. En laten we niet te snel zeggen dat wij dat niet doen of niet meer doen. Het kruis is ergerniswekkend. Daar willen wij Jezus voor beschermen. Nou, dat is toch heel mooi en heel goed. Het is toch mooi dat Petrus zich zo in de bres springt voor zijn meester. Dat hij zo beschermend is voor de meester. Ja, maar weet je wat erachter zit? Petrus wil het kruis voor zichzelf ook niet. Hij wil de meester bewaren voor het kruis. Om zichzelf te handhaven. Te behouden. Gemeente, laten we eens eerlijk zijn vanmorgen. U zit hier en u luistert naar de preek. Hoe functioneert dat bij u? Gaat het eens na? Zitten dezelfde trekken van Petrus in uw bestaan? Bent u ook zo iemand die... Natuurlijk, u bent er. U bent serieus. Mensen moeten niet gaan zeggen dat u niet serieus bent en dat u niet christelijk bent. En dat u niet uit de Bijbel leest. Ho, ho. Maar hoe zit het ermee met de navolging van Christus? Loopt u achter hem aan of houdt u Jezus angstvallig achter u? U bepaalt nog steeds de maat, de koers, het tempo... En Jezus mag volgen. Tuurlijk mag hij volgen. Geen probleem. Een hele belangrijke persoon in mijn leven, Jezus. Alsof God daarop zit te wachten, gemeente. Dat Jezus een belangrijk persoon is in ons leven. Dominee, wacht even. Ik ben principieel. Ik heb mijn principes hoor. Mijn overtuigingen. Ja, lieve mensen, alsof God daarop zit te wachten. Op uw principes, op uw overtuigingen. Is geen knip voor de neus waard, echt niet. Op zichzelf. Weet je wat God wil? Je leven. Je leven. Je bestaan. Zoals je bent. Daar is hij op uit. Ik moet leren, gemeente. Met de dag leren dat ik God niet aan mijn oordeel kan onderwerpen. Maar dat ik mij uitlever aan hem. De gemeente, als het daar om gaat, blijkt de een na de ander af te haken. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Wie zijn leven angstvallig, krampachtig probeert vast te houden, die zal het een keer verliezen. Wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Dat is het christelijk leven. Dat je de kramp kwijtraakt. Jezus achter je houdt. In plaats van hem gaat volgen. Wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Gemeente, een leven waarin ik Jezus voor mijn karretje span, de Bijbel gebruik om mijn eigen leven te handhaven, daarmee zet ik hem de voet dwars. En gemeente, het leven is veel te kostbaar, toch? Ik hoop dat u dat met me eens bent. Het leven is veel te kostbaar om maar zo wat aan te modderen in het leven. En Jezus, tuurlijk, die mag erbij. En de Bijbel ook, en de kerk ook. Jawel. Maar wat is het leven waard, gemeente? Wat is het leven van een christen waard? Als het je niets kost. Als het je geen pijn doet. Als je leeft bij de algemene waarheid. Van, tuurlijk, je zonden kunnen vergeven worden. Tuurlijk, God is liefde. En het blijft allemaal hetzelfde. Christelijk leven is geen sausje. Om je oude zelfhandhaving, dat patroon voor te zetten. Christelijk leven is achter hem komen. En nu draaien we het om vanmorgen. Petrus corrigeert Jezus. En misschien hebt u tot op vandaag dat ook altijd nog gedaan. U bent druk bezig om God te corrigeren. Voor je karretje te spannen. En nu mag hij u corrigeren vanmorgen. En dat gaat niet op dezelfde manier als dat Petrus het doet. Let u daarop. In de eerste plaats is het al zo genadig, gemeente, dat Jezus Petrus antwoordt. U zegt, nou, maar hoe? Vers 23, hij krijgt er ongenade van langs die Petrus. En dan ook nog eens een keer, op zo'n manier dat alle andere discipelen het horen. Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Nou, het zal je maar gezegd worden. Snap je het nu nog niet, Petrus? Snap je het nou nog niet? Kerkganger, je zit al zo lang in de kerk. Wat ben je nou voor een dwaas? Gaat Jezus zo met mensen om? Nee. Ja, maar het staat er toch wel. Ja, wat staat er dan? Iemand die heel bijbelvast is, die zegt, nou, wat Jezus hier zegt, heeft hij al eerder gezegd tegen de duivel. Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn. Ga weg, Satan. En nu zegt hij het weer. Ga weg, Satan. Tegenstander betekent dat. Aanstoot. Goed lezen, want hij zegt het toch niet. Ga weg achter mij. Achter mij. Niet voor de voeten lopen, Petrus. Is je leven veel te kostbaar voor. Achter mij. Ga weg. Achter mij. Dat is liefde. Heilige toorn. Jawel, zeker waar. Vermengd met liefde. Eindeloos geduld. Deze tegenstander, Petrus, op dit moment geen rots, maar een steen van aanstoot. Deze tegenstander wordt de plaats gewezen achter Jezus. Met dat Jezus hem corrigeert, wijst hij hem niet af. Gemeente, ik zeg het nog een keer, ook rechtstreeks naar u toe. Met dat de Heere u vanmorgen corrigeert, wijst hij u niet af. Jezus is niet gekomen om mensen genadeloos af te straffen, maar om genadig te corrigeren. Dat is nou de meester ten voeten aard. Zo is hij. Helemaal. Zo is Jezus. Nou, dat klinkt hoopvol voor mensen die zeggen, nou, ik begrijp er niets van. Ik begrijp er niets van. En als het erop aankomt, dominee, wil ik het ook niet begrijpen. Wat het christelijk leven inhoudt. Want het kost mij te veel. Er moet al een prijs betaald worden. En het gaat eigenlijk prima zo. Het kabbelt wat voort. We leven. En God en de Bijbel en de kerk betekent echt nog wel wat. Nog wel wat. Jezus wijst ons de plek. Achter mij. Daar is plaats, gemeente, voor al die mensen die hier vanmorgen zitten en die meeluisteren. Achter mij. Daar is heel veel plaats. Achter mij. Waarom achter mij? Waarom moet Petrus achter Jezus staan? Ja, omdat Jezus er niet van houdt. Omdat Jezus het ook niet wil dat mensen met hem gaan meepraten over dingen die je toch niet weet. Alsof Jezus, de Zoon van God, onderwezen moet worden door een mens van vlees en bloed, Petrus, die beter zou weten hoe de weg van de meester gaat dan hij zelf. Zo vaak, gemeente, zitten we er zo in het leven. Hè? Op deze manier. We lopen mee met Jezus en we willen hem graag wat vertellen, wat zeggen. Hoe het anders kan, hoe het ook kan. En hoe het beter kan. Achter mij, zegt Jezus. Waarom achter mij? Dat is de plaats waar je Jezus voor ziet gaan. En welke weg slaat Jezus hierin? Dat is de weg van lijden en van sterven. De weg van vervloekt worden. Van oordeel dragen. Ook voor Petrus. Heb je schuld, gemeente? Heb je oneindig veel zonde? Heb je zo'n tekort aan overgave en zelfverloochening? Kijk, daar gaat hij. Jezus. En hij draagt de straf. Hij die ons de vrede aanbrengt. De straf was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Daar gaat Jezus. En Petrus hoeft alleen maar te kijken. Hij mag zich zalig kijken achter Jezus aan. Dat is de plaats van een christengemeente en dat blijft je plaats. Achter Jezus. Leren leven op kosten van hem. En ga hem nou niet vertellen hoe het allemaal beter kan en hoe het allemaal gebeuren moet. Misschien zijn die er ook wel vanmorgen die zeggen, ja dominee, navolgen. Nou, ik zit alleen al met de vraag hoe ik Jezus moet leren kennen. Nou, dat is heel wat als u met die vraag zit. Maar weet u, achter hem. Val hem niet in de reden, ga hem ook niet vertellen hoe hij het allemaal moet doen in uw leven. Maar neem dan maar gewoonweg plaats achter hem. Wat is dat achter hem komen? Dat is in je kerkbank vanmorgen. Wegschuilen achter het lam. En zo stilletjes voor je uitzeggen, Heere, de straf die ik verdien, die hebt u betaald. Doe mij het zien dat u ook voor mij de straf gedragen hebt. Achter hem aan. Gemeente, zo leer ik hem zien als de priester die voor mij het heiligdom is binnengegaan en met zijn eigen bloed verzoening heeft aangebracht. En zo leer ik hem zien als de koning die alle macht heeft in mijn leven en niets uit de hand loopt. Als ik achter hem schuil ga, zal de storm van Gods oordeel mij niet treffen. Dat heeft hij zelf beloofd. Heer Jezus, achter u. Dat betekent dat je weg mag bergen met je zwakheid achter zijn kracht. Dat je met je ongeloof en met je kleine gedachten over hem een plek mag vinden achter hem. Dat gebeurt er, gemeente, als je de liefde tot Heer Jezus in je leven ervaart. Dan raak je van in jezelf gebogen op hem gericht. Het gaat niet van de een op de andere dag, dat is een proces. Maar dat wil Jezus, Petrus en al zijn discipelen leren. In plaats van het in elkaar gedoken leven, bezig zijn met jezelf. Jezus een plekje naast je, achter je, op hem gericht raken. Jezus wijst Petrus de plaats. Niet naast hem, maar achter hem. En dat betekent dus dat Petrus niet de sporen uitstippelt, het pad bedenkt. Maar dat Jezus voorgaat. Welk spoor slaat Jezus in? Hoe verschillend christenen ook zijn. Ze herkennen elkaar, ze herkennen de ander hieraan. Dat is ook iemand die hetzelfde spoor in is geslagen. Wat is het spoor wat Jezus wijst? Vers 24. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Je hoeft het kruis van Jezus niet te dragen. Dat draagt hij alleen. En daarom, Petrus, achter mij. Ik draag het alleen. En je mag je op mij verlaten. En toch, het kruis krijgt wel betekenis in je leven. En dat roept natuurlijk die ergernis ook op. Want wie wil dat nou? Wie wil dat nou, mensen? Een weg van minder worden, van neergang. Christelijk leven is niet de weg van de promotie, van de glorie. Maar de weg van het tarwegraan, wat valt in de aarde en wat sterft om zo vrucht te dragen. Die omweg is nodig. Dat is de weg waarin de kroon mij gegeven wordt. Ik weet niet waar u aan denkt bij kruis. Mogelijk denkt u bij kruis aan die dingen die letterlijk pijn doen. Lichamelijk lijden. Of u denkt aan psychisch lijden. En er zijn tal van christenen die op die manier ervaren dat het kruis op hen gelegd wordt. Maar verbondenheid met Christus betekent niet allereerst en vooral dat je lichamelijk of psychisch of op andere terreinen kruis en druk ervaart. In de kern gaat het hier om, gemeente, jezelf verloochenen. Dat is het kruis dat iedere christen leert dragen. Jezelf verloochenen. Wat is dat? Jezelf verloochenen. Nou, dat is nee leren zeggen tegen alles waarvan je jaren dacht dat het prima was. Dat het geen kwaad kon. Dat is soms ook nee zeggen tegen de algemene opinie. Dat is nee zeggen tegen patronen die er in je leven, in je huwelijk zijn ingeslopen. Die je er moeilijk uit krijgt omdat dat wat kost. Maar die je omwille van de liefde tot Christus niet meer kunt verdragen. Zelfverloochening. Dat is nee zeggen tegen je eigen ik. Omdat er één alle aandacht gekregen heeft. Jezus Christus. Hij. Een van de jongeren zegt dat is heel negatief. Kruis dragen, jezelf verloochenen. Op zichzelf beschouwd misschien wel. Maar het is geen doel in zichzelf, kruis dragen en zelfverloochening. Het is geen doel in zichzelf. Het is de weg waarin je je leven, zegt Jezus, behoudt. Vers 25. Wat zou je graag willen? Wil je leven verliezen? Dan moet je vooral zo doorgaan. Of wil je leven behouden? Dan moet er wat veranderen. En dan kan er vandaag wat veranderen. Toen Paulus Jezus nog niet kende, was hij degene die het tempo aangaf, die het spoor bepaalde. Totdat hij Jezus leerde kennen. En als hij terugblikt, zegt Paulus, ik ben met Christus gekruist. Nou, dat is negatief. Ja, wacht even, ik ben met Christus gekruist. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is het. Een nieuw leven ontvang je. Bij wat er afsterft aan het oude, ontvang je een nieuw leven. Een leven wat niet eindigt, wat niet sterft, wat slechts het begin is van een eeuwigheid. Waarin de zelfverloochening achter je gelaten wordt en waarin het gaat om hem. Navolging, gemeente. Is niet simpel. Kost je wat. Maar ik zal u dit zeggen, het levert meer op dan dat je kwijtraakt. Als wij geld uitgeven en we geven het geld uit aan iets moois, dan is er de pijn even dat er iets minder op de rekening staat. Maar wie van ons die een mooie aankoop heeft gedaan, zit in zak en as over het geld wat weg is? Als je een nieuwe auto gekocht hebt, een nieuw huis, een nieuw bankstel. Nou ja, ik noem zomaar wat dingen. Ja, dat kost wat. Ja, wat dacht je dan? Dat je aan kan waaien, die auto? Natuurlijk niet. Het kost je wat. Maar, dan staat hij er op de dam. Nou ja, je bent geld minder. Dat geld minder, dat is waar. Maar je bent een auto rijker. Nou ja, en dan gaat het maar om een auto die daar 5 jaar weer af is, bij wijze van spreken. Als het nou gaat om het christelijke leven, gemeente. Ik hoop dat u het nooit vergeet. Je levert wat in, je levert jezelf in. Je levert jezelf over, achter mij. Dat levert je veel meer op. Oneindig veel meer dan je ooit zou kunnen denken. Want de weg van het kruisdragen, van het jezelf verloochenen, dat is de weg waarin hij groter en heerlijker wordt. Belangrijker. Kostbaarder. De basis die je altijd zocht in het tijdelijke leven, wordt dan een basis die gelegd is in Christus. En die nooit meer zal weggaan. Gemeente, daar word je nou echt een beter mens van. Van zelfverloochening. En je proeft het, hè, aan christenen die zichzelf dagelijks verloochenen. Dat zijn mensen aangenaam in de omgang. Maar ze hebben soms ook een dag wel eens niet. Dat is ook weer zo. Zo reëel moet je zijn. Zo werkelijk is het leven ook. Het kost wat, ook als het de kop weer opsteekt. Als je Jezus weer aan je kant wil hebben. Of als je hem het liefst achter je wil hebben. Maar nee, met dat hij het zegt, neem je kruis op en volg mij. Mag je het bidden? Trek bij Heren en ik zal u nalopen. Amen. We gaan samen zingen in antwoord op de preek, Psalm 25, het 6e vers. Psalm 25, het 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het 6e vers. Heren, het is zoals we samen zongen, dat het goed dat nimmer meer vergaat. Het eigendom is geworden als wij achter u zijn aangekomen. En dat leert ons de dingen in de juiste verhouding te zien. Bij alles wat we ons hier kunnen verwerven, door geld uit te geven, door te arbeiden tot en met, dagenlang tot we erbij neervallen, om mooier en beter en luxer. Het goed dat nimmer meer vergaat, stijgt er bovenuit. Waarom zouden we dan geld uitgeven voor dat wat niet verzadigen kan? Waarom zullen we arbeiden voor dat wat onze diepste behoefte nooit vervult? U hebt ons de weg gewezen, niet u achter ons aan. Niet u in ons spoor, maar wij in uw spoor, met vallen en opstaan. Belijdend zingen en zingend belijden. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ook als dat deze week miskenning of haat oplevert van deze en gene. U roept ons om dagelijks het kruis op te nemen en onszelf te verloochenen. Zelfs als die pijn dichtbij is, misschien in het huwelijk, in onze vriendenkring, als we voorbij gelopen worden, voorbij gekeken worden om wie wij lief hebben, laat het ons te meer verbinden aan hem. Bij alles wat aan relaties kapot gaat, omdat wij u lief hebben, laat het ons te meer verdiepen in die diepe gemeenschapsband door het geloof aan u. U zegt het zelf, als u blijft in de wijnstok, dan zult u veel vrucht dragen. Zegen ons zo als gemeente. En laat ook niet bang zijn voor een beetje schimp. En voor het aangekeken worden met de nek. U hebt het zelf gezegd dat het spoor van de meester ook het spoor van de discipelen is. En dat het niet vreemd is dat het hand over hand zal toenemen. De verdrukking. Maar wie volharden zal tot het einde. In deze weg houdt u ons voor. Die zal zalig worden. Jezus, ga ons voor op ons levensspoor. Amen. Laten we tot slot samen zingen uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en wat er verder volgt. Psalm 17, het derde vers. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.